Elders heet het dat de Heer een werk doet van heiligmaking aan de gelovigen, aan de kinderen Gods. Zo staat het ook in 1 Thessalonicenzen bijvoorbeeld. Want dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. En we lazen reeds in 1 Petrus 1. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Velen hebben bij heiligmaking het idee van dat het is een werk waardoor wij vrome mietjes worden. Whatever that may be. Ik hoop dat ik niet weet wat het is in elk geval. Heilige boontjes wordt hij dan, hè? Wat het maar wezen mag. Maar dat is niet het geval. Heiliging is immers wijding aan de dienst aan God. Daarom begon ik met elders, heet het heiligmaking. Dat is een standaard uitdrukking daarvoor. Meer in het bijzonder heiligmaking van de ziel uiteraard. Zoals we gezien hebben. Maar in Hebreeën heet het gewoon offeren. Christus namelijk heeft zichzelf, namelijk zijn lichaam en dus ons geofferd. Nadat hij uit de dood was opgestaan en nadat hij gesteld was in de dienst van God als zoon, maar meer specifiek heet het in Hebreeën als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Hij offerde zichzelf en daarmee zijn lichaam en dat was de wil van God en in die wil lazen wij, zijn wij dus geheiligd. Er was trouwens iemand die van de week zei, nou ja, ik wil je niet in de reden vallen, maar je zei van de offerdieren worden geslacht voordat ze op het altaar komen. Maar toen Abraham Isaac zou offeren, was Isaac levend en wel op het altaar en zou daar geslacht worden. Mijn antwoord daarop is een simpele, namelijk het is de enige uitzondering die we in de Bijbel kennen. Het uitzonderlijke was trouwens dat het geen dier was, maar een mens. En u weet, een mensoffer is voor den Heere een gruwel, heet dat. Dus uitzonderlijk genoeg. Maar de aardigheid van dat schriftgedeelte in Genesis 22, geloof ik, is dat Abraham daar een type is van de Heer Jezus en Isaac is een type van de gemeente. Dat wil zeggen, Abraham offerde Isaac, maar het is de uitbeelding van Christus offerde de gemeente. Waarna wij in bijvoorbeeld Galaten 4, maar daar hadden wij het over, zien dat Isaac inderdaad een type is van de gemeente. De zoon van de vrije, en daar gaat het maar om, uiteraard. Want wij worden, net als Isaac als het ware, levend op het altaar gebracht. En raad eens wat, wij sterven daar niet. Integendeel, daar leven wij juist. Zo steekt het verhaal in elkaar. Maar goed, daar gaan we het nou verder niet over hebben. Ik roep het maar even terzijde, want je ziet dat idee dus eerder ook reeds in de Bijbel. Hè? Dat wij geofferd zijn en uiteindelijk doorslaggevend is altijd Romeinen 12, de eerste verse. Ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En wij zouden dat doen niet op ons eigen initiatief of op persoonlijke titel, zoals het zo fraai heet. Maar we zouden dat doen omdat Christus zelf ons reeds geofferd heeft en geheiligd heeft, of hoe het maar heten mag. Op nog andere plaatsen wordt het weer anders voorgesteld. In Hebreeën heet het, wij zijn geofferd, maar in Hebreeën heet het feitelijk ook, wij zijn priesters onder leiding van de hoge priester. En ik heb verzuimd te zeggen wat de hoge priester dan wel doet. De hoge priester zorgt er niet voor dat een heiden een Israëliet kan worden of zo. En dus is de hoge priester ook niet degene die ervoor zorgt dat u en ik als heiden toegevoegd worden aan de gemeente. Hij heeft slechts zijn werk binnen de gemeente en binnen zijn volk. De hoge priester geeft leiding aan de dienst aan God. En als de Bijbel leert dat Christus onze hoge priester is, wil zeggen dat hij ons leidt in onze dienst aan God. En dat is de enige leiding waarover de Bijbel spreekt. Dat wil zeggen leiding van Gods wegen met betrekking tot onze levens. Want velen denken helaas dat de Heer er is om ons leiding te geven in ons dagelijks leven door onze middelbare school heen en door ons rijexamen. En er waren nog een paar dingen. En we wachten dan wel hoe de Heer het zal leiden, heet het dan. En bij nader inzien is dat wel een vroom verhaal. Maar als je dat helemaal letterlijk neemt, vind je het niet in de Bijbel terug. Wat je in de Bijbel terugvindt, is dat wij leiding ontvangen door de Heer in onze dienst aan hem. En dat heet de hoge priester, want dat zijn de hoge priester doen. Alle priesters vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En zoals gezegd, reeds ook dit weekend, onze relatie tot de levende God loopt nou eenmaal via Christus, de ene middelaar die er is, en die om die reden dus inderdaad hoge priester heet. En alleen als onze levens gericht zijn op het dienen van God, in de zin van dat we ons openstellen op dat hij zijn werk in en aan en door ons zou doen, en wat er nog wel meer voorzetsels zijn, dan kunnen we erop rekenen dat hij daar richting aan geeft. Want dat is wat lijden is. Met een kort ei wel te verstaan. Wat wij nodig hebben is dat hij ons leidt. En wat wij nodig hebben is leidzaamheid. Al schrijf je dat laatste dan met een lange ei, zeg ik altijd. Maar in de praktijk hangen die begrippen met elkaar samen. Wij hebben leidzaamheid nodig. En dat is in de praktijk de bereidheid om ons te laten leiden, en dat laatste leiden is dan met een korte ei. Zo steekt het ongeveer in elkaar, en zo hangen die woorden samen. Maar goed, op nog andere plaatsen wordt het anders voorgesteld. Ene keer is het, we zijn een offer. De andere keer, we zijn de priesters in dienst van de hoge priester en met de hoge priester dus geplaatst in de dienst van God en onder zijn leiding. En de apostel Petrus, in 1 Petrus, waar we begonnen zijn dit weekend, deze dagen, in 1 Petrus wordt het op nog andere wijze voorgesteld. Wij waren al terecht in 1 Petrus 2, vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens, zet zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt oplassen. Tot zaligheid van de ziel, wel te verstaan. En daarna wordt gesproken over de Heer die goedertieren is, uit wiens genade wij nou eenmaal leven. Goedertieren is een ouderwets woord en er is een goede reden voor waarom het ouderwets is. Het begrip komt niet voor, hè. Namelijk dat het goede tiert, dat vind je in de wereld nou eenmaal niet. Hè? Je weet toch wat tieren is, dat is meestal wat onkruid doet. Daar hoef je niks aan te doen, dat groeit vanzelf en verschrikkelijk hard en het breidt zich naar alle kanten uit. Dat is tieren. En mijn kat tiert ook, dat wil zeggen, het gaat het beest goed, is kerngezond en gaat flink tekeer. Dan tiert het, hè. En als het goede tiert, dan wil het zeggen dat het goede zich ontwikkelt en uitbreidt en de Heer is goede tieren, zo heet dat. Nou goed, prachtig woord, ik weet er ook geen ander woord voor, dus we laten het vrij staan. De Heer is goede tieren, tot welke, vers 4, tot welke komende als tot een levende steen. De Heer wordt voorgesteld als een living stone, I presume. Een living stone, er is er trouwens ook maar één en dus is het toch Einstein. Hè? De raadselen van het heelal van de betrekkelijkheid schijnt te begrijpen. Ik vind het altijd prachtig dat zo'n man zo heet, hè? Einstein. Maar goed, laat maar zitten. Maar in de Bijbel kent inderdaad Einstein één steen, namelijk Christus zelf. De steen, heel de Bijbel door. En die ene steen is die ene steen die ook dat grote, dat fundament is gelegd in Sion. Een kostelijke steen, een beproefde steen, Jesaja 28, dan wel Romeinen 9 en nog zo wat schriftplaats. En 1 Petrus 2, niet in de laatste plaats, want er staat in vers 6, daar wordt Jesaja 28 aangehaald. Hij is die steen, dat fundament, en daarom moesten wij als kinderen leren, want wij hebben als kind veel geleden, wij moesten als kind leren, een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En wij dachten dat wij dat waren later. Maar bij nader inzien, in de eerste plaats is de Heer dat natuurlijk, die zijn huis bouwt op een rots. God bouwt een huis op die rots, die gefundeerde steen die hij zelf gelegd heeft. En dat is Christus. Daar komt het ongeveer op neer. Maar wat hier nou staat is hoe dat huis gebouwd wordt. Wij blijken namelijk niet zozeer de bouwlieden te zijn, hoewel dat ook nog in de Bijbel voorkomt. Maar wij zijn in de eerste plaats de bouwstenen. Sommigen hebben daar moeite mee, twee dingen tegelijk, maar daar hadden we toch al over. Wij offeren en we zijn het offer. We zijn de priester, die brengt een offer, maar we zijn ook het offer. En zo is het hiermee ook. Wij bouwen op een fundament dat gelegd is, dat is 1 Korinthe 3, maar we zijn zelf de stenen bij gelegenheid. Dat wil zeggen, in dit gedeelte van de schrift onder andere dan. Hè? Want wij zijn ook stenen, als het ware. Wij worden namelijk samengevoegd met die ene levende steen, door de mensen wel verworpen, vers 4, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Even kijken, het staat er niet bij, maar het is een citaat uit Psalm 118. Die steen die door de bouwlieden verworpen werd, dat is de Heer Jezus Christus. De bouwlieden waren de Joden, het Joodse volk. Zij verwierpen de steen, maar die steen is geworden tot hoofd des hoeks. Een verwijzing naar het bouwwerk uit Efeze 2, namelijk de gemeente. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat vers 5, zo, namelijk wij komen tot die ene levende steen, en zo wordt gij ook zelf, let op dat zelf, zelf is altijd een verwijzing naar het ego, het ik, namelijk gewoon de ziel. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een tempel namelijk. Nou ja, overdrachtelijk gesproken, en daarom staat er geestelijk. Maar het idee is dat wij samengevoegd worden met Christus, die het fundament is van het bouwwerk, en wij worden op dat fundament gebouwd tot een tempel, zoals in de tijd de tempel van Salomo gebouwd werd, doordat stenen die ergens anders geformeerd waren, uit de berg gehakt, uit steengroeven, en in model gehakt waren, die stenen werden verzameld en die werden bij elkaar opgestapeld, zal ik maar zeggen, totdat daar die tempel ontstond. Staat uitdrukkelijk bij in de beschrijving van de bouw van de tempel dat daar geen geluid van hamers of zo gehoord werden van gereedschappen, want die stenen waren allemaal al in model, die hoefden niet afgehakt te worden of geslepen te worden totdat ze pasten. Ze pasten sowieso, want ze waren al in model gebracht in de groeven. Hè? De groeven. Je weet wat de groeve is? Dat kan de steengroeven zijn, maar het is ook een graf. En daar gaat het om. Via dood en opstanding zijn we in model gebracht. Zijn we bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar we zijn levende stenen, dan wel priesters. En als priesters naderen we tot de hoge priesters, Hebreeën 4 en Hebreeën 10 en heel de Hebreeënbrief, om ons te melden voor de dienst. Zegt u maar wat ik doen zal, want ja, wij zijn ondergeschikt aan de hoge priester. En voor zover wij levende stenen zijn, maar ja, dat moet je uittekenen, dan zie je die stenen lopen op twee pootjes. Die stenen die lopen naar het fundament en worden daar op de plaats gebracht. Wij komen tot die ene levende steen, zegt Petrus. Het is een wat vreemd voorbeeld misschien, maar ja, de man heette nou eenmaal Petrus en dus rots of steen. Dus lag voor de hand dat hij zo'n beeld zou gebruiken van de tempelbouw. Ontleend dus inderdaad aan Psalm 118, maar daar gaat het nou verder niet om. Wij worden op het fundament gebouwd tot één tempel en de verzamelde, aan elkaar gevoegde, is er een metselaar in de zaal? Aan de zaal gevoegde stenen, die vormen inderdaad dat huis, bij wijze van spreken. En dus heet het een geestelijk huis. Maar de aardigheid is dat de verzamelde stenen, gebouwd op dat ene fundament, een beeld zijn van de verzamelde priesters bij de hoge priester. En onder leiding van de hoge priester, om zo te zeggen. En dat is het verhaal. En of je hier nou een tempel hebt of op een andere plaats heb je een priesterlijk volk onder leiding van een hoge priester, het stelt precies hetzelfde voor. Gezamenlijk is men gewijd aan de dienst van God, onder leiding van de hoge priester, dan wel omdat men op dat ene fundament geplaatst is. Dat is het beeld zoals het tot nog toe hier gebruikt wordt. Zoals immers ook een volk beschreven wordt als een huis, Maar het huis is gebouwd uit stenen, samengevoegd, en een volk bestaat uit individuele leden van het volk die samen behoren tot het ene volk. Een familie eigenlijk, er hoort een bloedband in te zijn, feitelijk, maar goed, daar hadden we het ook al over en we waren al politiek incorrect genoeg, dus we laten het er verder maar weer bij, hè. Maar ik hoop dat je het beeld begrijpt. Dat wil zeggen, het gaat om precies hetzelfde, maar via verschillende voorstellingen wordt het ons duidelijk gemaakt. En dus, wat met ons als kinderen van God gebeurd is, wij worden of zijn toegevoegd aan een familie en dus aan een huis, uit Hebreeën 2 bijvoorbeeld, of aan een volk van priesters namelijk en onder leiding van de hoge priester. En dat staat hier ook, want er staat in 1 Petrus 2 vers 5, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En daarna wordt een ander beeld meteen geïntroduceerd, namelijk een heilig priesterdom. Dat wil zeggen, een heilig priesterlijk volk. En de uitdrukking heilig priesterlijk volk is een pleonasme, want als het niet heilig is, kan het geen priesterlijk volk zijn, en andersom. Als het heilig is, dan zijn het priesters, want alles wat heilig is, is heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. En een dienstknecht van God heet in de Bijbel een priester. Er is niet eens een goed woord voor, in welke taal dan ook, alleen in het Hebreeuws, Kohen. En in het Grieks niet, en in het Nederlands ook niet, want het Nederlandse woord priester betekent eigenlijk ouderling. Presbyteros in het Grieks, een oudste, een ouderling. Verbasterd tot priester. We moesten er toch een woord voor hebben in het Nederlands. Dus we verbasteren gewoon een buitenlands woord. Het geen betrekkelijk Nederlandse gewoonte is, maar dat doet er nou niet toe. Maar een heilig priesterdom. Geheiligd. Priesters. Een tempel. En priesters zouden offeren, zegt de Hebreeënbrief over de hoge priester, maar hier wordt het over ons gezegd. Namelijk om geestelijke offeranden te offeren, dat wil zeggen niet die letterlijke zoals onder de wet, maar de vervulling daarvan. En in Hebreeën wordt gewoon gezegd, nou ja, de nieuwtestamentische hoge priester zou wat offeren en wat offerde hij? Zichzelf. En als hier staat, wij zijn zo'n priesterlijk volk, wij zijn zo'n tempel, wij zijn een priesterlijk volk, opdat wij geestelijke offeranden zouden offeren. Wat offeren wij dan dus? Weten wij niet, het is niet voorgeschreven, dus we nemen het rolmodel, dat is de Heer Jezus Christus. En dus wij offeren onszelf. Het staat hier niet letterlijk, maar het staat natuurlijk toch nog steeds letterlijk in Romeinen 12. En daar gaat het maar om. Het is precies dezelfde gedachte. Wij zouden geestelijke offeranden offeren, bij wijze van spreken dus, die goden aangenaam zijn, want dat is de essentie van een offer, die goden aangenaam zijn, maar wat wij de Heer ook aanbieden, de Heer kan het niet gebruiken, ik moet het eigenlijk beter formuleren, wat wij God ook aanbieden, God kan met mensenhanden niet gediend worden, hij heeft namelijk niks nodig, staat er in Handelingen 17... En dus voor zover wij God iets te bieden hebben, kan dat alleen in en door, maar hier staat door, Jezus Christus. Wat wij God aanbieden is goden aangenaam door Jezus Christus, want hij is die middelaar. Hij is degene via wie de contacten verlopen, via wie de communicatie verloopt, heb ik van de week al gezegd. Dus dat, ik hoop maar dat dat nou duidelijk is. We zijn ondergeschikt aan de Heer Jezus Christus en hij is gewijd aan de dienst van God en daarmee wij ook. We zijn ondergeschikt aan de Heer Jezus Christus, hij heeft zich geofferd en daarmee heeft hij ook ons geofferd enzovoorts. Wij bieden God iets aan, dat kan helemaal niet, maar toch kan het, want wij bieden het aan de Heer Jezus Christus en hij staat in de dienst van God, hij biedt het God aan en zo werkt het. Althans, zo stelt de schrift ons dat voor. Daarna vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren is en dierbaar enzovoort. Dat zei ik al, het is ontleend aan deze uitspraak uit Jesaja 28 vers 16 en daarna komt er wat commentaar op waar ik ook niet al te diep op inga. Maar het idee is dat diezelfde steen ook nog genoemd wordt in Jesaja hoofdstuk 8. En daar wordt hij, het zij verworpen, Het zei, hij is kostbaar enzovoorts. Maar zoals ze zegt, ik wilde daar liever niet op ingaan. Maar dan wordt hij toegelicht hoe dat zit. Namelijk, hij wordt verworpen door de ongelovigen. Maar hij is dierbaar, zoals het ook staat in het Oude Testament. Hij is dierbaar en dus duurbaar in de zin van kostbaar en geliefd. Dat is dierbaar. Voor degene die geloven. En dat is wat hier staat. En tegelijkertijd wordt verwezen naar diezelfde uitspraken waaruit zou volgen dat in het Oude Testament al werd aangekondigd dat het Joodse volk ongelovig zou zijn als het nieuwe verbond zou aanbreken en de Messias en dus de hoge priester zou verschijnen. Hij zou door hen verworpen worden, maar er zou een ander volk zijn dat hem wel zou aannemen en voor wie hij dierbaar zou zijn enzovoorts. Staat zelfs in, maar ik mag eigenlijk de tijd niet meer nemen om het te zeggen, maar ik vind het leuk om te zeggen. Er staat zelfs bij in Jesaja 8 vers 14 dat hij kostbaar of dierbaar is, maar ook een steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Eén en dezelfde steen. Hij is dierbaar, kostbaar en toch een steen des aanstoots. En er staat erachter hoe dat zit. De beide huizen van Israël staat erachter. En daarna staat er ook nog bij, je weet wie de beide huizen van Israël zijn, de beide volken van Israël. Israël is of één volk en als er toch twee zijn, dan gaat het om aan de ene kant de 10 stammen van Israël die in Assyrische ballingschap werden weggevoerd 700 zoveel jaar voor Christus. En het andere huis is het Joodse volk dat weliswaar later in Babylonische ballingschap werd weggevoerd, maar als volk officieel daar dan toch uit terugkeerde, waarna onder hen de Messias, dat wil zeggen de Heer Jezus bedoel ik, geboren werd enzovoorts. De beide huizen zijn dus de 10 en de 2 stammen, maar er staat, hij is verworpen. Er is een steen des aanstoots enerzijds en anderzijds is hij kostbaar voor de beide huizen van Israël. Het zijn tegengestelde dingen, zodat de normale conclusie is dat hij voor het ene huis van Israël een dierbaar is en voor het andere huis van Israël is hij een steen des aanstoots. Dat probleem opgelost, zo moet je hem dus lezen. En daarna staat er sowieso nog bij voor welk huis van Israël hij een steen des aanstoots is. Namelijk voor de inwoners van Jeruzalem, aan het eind van het vers, hè? Van vers 14. Hè? Ja. Zodat je nou de vraag weer kunt stellen, maar voor wie is hij dan dierbaar? En Petrus zegt, voor u die gelooft, in 1 Petrus 2 vers 7. Maar in Jesaja 8 vers 14 blijkt voor wie hij kostbaar is, namelijk voor dat andere huis van Israël, namelijk voor de 10 stammen van Israël. He? En dan zeg je, of dat slaat allemaal nergens op, want het rijmt niet op elkaar. Je kan het niet met elkaar in overeenstemming brengen. Of je moet tot de conclusie komen dat de gelovigen oorspronkelijk en hoofdzakelijk gevonden werden onder de 10 stammen van Israël. U die gelooft, slaat dus primair op de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, want anders kloppen die schriftgedeelten niet. En zo is het ook. Daarna heb ik ooit eens een atlas genomen. Ik zeg het natuurlijk wat veel te kort en te simpel, maar daar komt het toch op neer, kortheidshalve. Ik heb eens een atlas genomen en gekeken waar dan het evangelie verspreid is geworden en in het algemeen het christendom. Dan ben je terecht bij de zogenoemde Angelsaksische volkeren, zodat de conclusie moet luiden dat de Angelsaksische volkeren de erfgenamen zijn, de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Toen zei iemand, dat is ver gezocht. Toen zei ik, nou, dat is niet verder dan de Caucasus. Want dat weten jullie toch, hè? Nou ja, geldt niet voor iedereen onder ons misschien. Dat weet ik trouwens niet eens. Maar in het algemeen is het werkelijk waar dat wij als blanke... Je mag immers niet meer zeggen dat wij blanke zijn, hè? Mag je niet zeggen, hè? En dat iemand zwart is, mag je ook niet. Dan moet je zeggen, als hij zwart is, moet je zeggen Afrikaans. Hè? En van een blanke moet je zeggen Caucasisch, want het is bekend dat de blanken komen van achter de Caucasus. Dat hebben ze op school verzuimd mij te leren. Ik was er zeer in geïnteresseerd waar mijn voorgeslacht vandaan kwam, maar dat werd ons niet verteld. Behalve dan dat wij dachten dat ze op waterfietsen over de Rijn, de Bataven, Maar goed, over de Rijn bij Lobit het land in fietsten, zal ik maar zeggen. Verder heb ik het niet begrepen toen. Tot aan de duinen, maar vooruit. Verder weet ik niet, maar achteraf hoorden wij Caucasisch, want dat woord heeft men nog net kunnen vinden toen we niet meer mochten zeggen dat we blank waren. Maar daaruit blijkt maar weer dat men donders goed weet waar we vandaan komen. En als je de weg van West-Europa terugzoekt tot over de Caucasus, dan ben je precies in het land wat de Bijbel beschrijft als het land waar de 10 stammen in ballingschap zijn verdwenen. Maar daar zijn ze niet meer. En 1 en 1 is 2 leerden wij op de lagere school. Daar heb ik later veel aan gehad. Hè? 10 stammen verdwenen daar achter die Caucasus. En waar komen wij vandaan? Van achter de Caucasus. En 1 en 1 is 2. Dat is niet zo moeilijk, hè? Prachtige dingen. Als je maar leest. Ik bedoel, niet eroverheen vliegen. Wat voor les kan ik vandaag uit deze tekst leren of zo? Helemaal niet. Gewoon lezen. Wat staat er? Wat maakt de Heer hier bekend? Enzovoorts. Dan kom je tot dit soort conclusies. Maar goed, dat doet er nou ook verder eigenlijk niet zoveel toe. Maar ik blijf het nog altijd een van de mooiste aspecten van de heilsgeschiedenis vinden. Dat toen het Gods werk met Israël officieel stuk liep, bleek hij nog altijd een ander deel achter de hand te hebben waar niemand meer aan gedacht had. Dat wel degelijk de erfgenaam was van de beloften die God gedaan had en aan hen werd het vervuld. En zo is het Joodse volk dus niet een volk van eerstelingen geworden, maar de gemeente wel. Omdat de gemeente de erfgenaam is van het eerstgeboorterecht dat meeging met de 10 stammen van Israël. Via de stam van Jozef en Ephraim ging het mee in de Assyrische ballingschap en zo kwam het bij ons terecht. Zo is het gegaan, om de details dan maar verder weer achterwege te laten. Maar het is ongetwijfeld waar Petrus van op de hoogte was. Maar goed, ook dat doet er nou verder niet toe. Wat er toe doet, is dat voor zover Israël een volk van priesters was, en het was zo, Israël was het uitverkoren volk, uitverkoren niet om in de hemel te komen of iets dergelijks wat men ervan gemaakt heeft, in, laten we zeggen, in Calvinistische kring. Uitverkiezing is niet uitverkiezing om in de hemel te komen. Die uitverkiezing was de uitverkiezing van een volk, opdat dat volk belast zou worden met het beheer van de zaligheid als zodanig. Dat wil zeggen, populair gezegd, wat is het voordeel van de Joden, wat is het nut van de besnijdenis, Romeinen 3? Wel, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Romeinen 3, de eerste verse. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat was er weer een wijsneus, want er lopen nog wat wijsneuzen rond. Die hebben ook eens wat gehoord en hebben uitgevonden dat als er een bepaalde belofte in de Bijbel staat, dat die niet voor ons bestemd is, want het is voor Israël. Want ze kunnen aantonen dat God het tegen Israël gezegd heeft. In dat geval is alle post die voor mij bestemd is, bestemd voor de postbode. Want hij was verantwoordelijk om het te bezorgen. En Israël is niks anders dan die postbode aan wie God de post heeft medegedeeld, aan wie God een post heeft gegeven. Let op de dubbelzinnigheid van de term. God gaf hen de post van priesterlijk volk. Om dat woord Gods niet exclusief te ontvangen en daarna weg te stoppen, hoewel de Joden het zo begrepen hebben, want er staat in de Talmud: alles wat Joods is, moet Joods blijven. Alle wetten die voor Joden gelden, gelden niet voor heidenen. Het is allemaal verschillend. Moeten ze wegstoppen. En als de heidenen het toch hebben, krijgen of de meeste van worden, laten zij het weer los. Men lezen Handelingen 13. Als de heidenen belangstelling blijken te hebben voor het evangelie, zeggen de Joden, wij blieven het niet. Alleen om die reden. Want ze hadden wel belangstelling, maar de heidenen ook. En toen bliefden zij het niet meer. Jaloezie heet dat. Of heet dat jaloezie? Nou, weet ik veel. Maar het werd aan Israël gegeven opdat ze het zouden beheren en niet exclusief voor zichzelf houden. Maar met het Joodse volk liep het mis. Zij wilden de zaligheid niet, ze wilden de zaligmaker namelijk niet. En daar loopt de geschiedenis dood. Toen hebben wij uitgevonden dat de Bijbel leert, en dat is terecht, dat de gemeente, de kerk, de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, Dat is ook zo, zolang we eronder verstaan dat dus de verantwoordelijkheid om het woord Gods te beheren nu berust bij de gemeente. En dat is de enige manier waarop een volk in de plaats van Israël gesteld kan worden, want dit was de plaats van Israël, de positie, de post van Israël, een positie, als u begrijpt wat ik bedoel. En die positie is wel degelijk bij de gemeente terechtgekomen. Maar de aardigheid is dat langs een andere route aangetoond kan worden dat toen Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, want dat was er van over officieel, toen Israël niet bliefde, is de zaligheid linea recta en binnen de kortste keren gepredikt aan de 10 stammen van Israël die nog ergens waren, of zij het dan misschien bliefden. En wat dacht je wat? Zij bliefden het wel. En de gelovigen daaruit, dus mensen kwamen tot geloof in die kringen, de gelovigen daaruit vormen de gemeente en ze zijn de erfgenamen van Gods beloften die gedaan werden aan Abraham, Isaac en Jacob en waarvan wij aan de ene kant leren dat ze vervolgens terechtkwamen bij de Joden, de 2 stammen van Israël. Maar toen die tak doodliep omdat men niet wilde, ging het naar de andere tak van de familie. Toen werden dus Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En die lijn kun je nog volgen in Genesis. En Jozef en Ephraim, die stammen, dat zijn de stammen. Was de leidinggevende stam, Ephraim of Jozef, was de leidinggevende stam onder de 10 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. En daardoor is er een juridische grond voor het. En daarom is het ook belangrijk, het is mijn hobby niet hoor, dit. Zoals sommigen denken. Nee, het is de juridische grond voor het Bijbels gegeven dat de gemeente een priesterlijk volk is en daarmee erfgenaam is van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Hij heeft ze namelijk gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En de lijn liep dus op voorhand al, niet via de stam van Juda, namelijk het Joodse volk, maar via de stam van Ephraim, namelijk de 10 stammen van Israël, namelijk de Angelsaksische volkeren. En bij nader inzien, die volkeren hebben de langste tijd in die positie gehad, laat ik dat erbij vertellen. Maar het is ook inderdaad de langste tijd, want heel Israël heeft in oud-testamentische tijd niet langer bestaan dan 1500 jaar zo'n beetje. Nou ja, 1600, 1700 jaar, weet je veel. Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de opstanding van Christus. Eigenlijk tot aan de intocht in Jeruzalem, maar ik kijk niet op een dag of 40, 50. Hè. Hebben jullie nog? En de gemeente bestaat al 2000 jaar. Dus met grote nadruk de vervulling van die beloften. De gemeente neemt de plaats in van dat priesterlijk volk. Op juridische grond is die directe belofte van dat eerstgeboorterecht inderdaad aan Jozef en over het hoofd van Jozef heen aan Ephraim enzovoorts. Dat is waar het om gaat, hè. Dus het is hoogst essentieel. En Petrus zegt het niet zo. Petrus zegt gewoon, u die gelooft. Maar niettemin impliceren dat die gelovigen erfgenamen zijn van Gods beloften met betrekking tot een volk dat genoemd wordt hier in vers 9 een uitverkoren geslacht. Begrijp je me goed? Wij zijn niet uitverkoren om tot dat volk te behoren. Wij behoren tot dat volk en daarom hebben we deel aan de uitverkiezing van dat volk. Hebt u die? Heb ik nagevraagd aan Rut, de Moabitische. Zij trad toe tot het volk Israël en kreeg daardoor deel aan de rechten en plichten van Israël. En maakte daar ook gebruik van overigens en plukte daar de vruchten van. En zo verder. En zoals met ons ook individueel, wij zijn door geloof, door wedergeboorte toegevoegd aan de gemeente en hebben daardoor deel aan de vervulling van Gods belofte met betrekking tot de gemeente. Daardoor zijn we uitverkoren, uiteindelijk ongeacht van wie we afstammen, hoor, want het heeft er uiteindelijk voor een individu helemaal niks meer mee te maken. Ik had het net over historische gebeurtenissen die zijn gedaan en daarmee is de juridische basis voor de positie van de gemeente gelegd. Het is toch Israël. Alleen het is in hoge mate terechtgekomen, inderdaad niet bij Joden, maar bij heidenen en in hoge mate bij Angelsaksen. Zo is het nou een keer. Zo stond het in mijn atlas, hè. Het is allemaal groen ingekleurd, hè, waar al die Angelsaksen woonden. Je kan net zo goed onder het groen opzoeken, waar zijn de Angelsaksische volkeren gebleven? Maar ik zocht eigenlijk, waar zijn de christenen? En het bleek precies hetzelfde te zijn. Hebben die ook nog? Dus uiteraard niet toevallig. Integendeel, het is in het Oude Testament aangekondigd. Maar waar het op uitdraait, en dat is voor ons van het grootste belang, is dat wij dus op grond van dat wij deel hebben aan dat uitverkoren volk, zijn wij een priesterlijk volk, een koninklijk volk en noblesse oblige, zeggen de Fransen. Dat moet van voor de Franse Revolutie dan geweest zijn, mag ik aannemen. Want u weet dat in de Franse Revolutie heeft men alle noblesse, heeft men uitgeroeid, zal ik maar zeggen. Nou ja. De adel, maar adeldom verplicht, dat was de Nederlandse variant. Hè. Gij, vers 9, gij, dat is hetzelfde als vers 7, u die gelooft. Voor u die gelooft is hij dierbaar, enzovoort. En dus vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En in vers 8 wordt dus gesproken over het ongelovige Joodse volk als zodanig. Ze hebben zich aan de steen gestoten die uit Jesaja 8 vers 14 ongehoorzaam zijnde enzovoorts. En ze zijn daartoe ook gezet, namelijk om als ze ongehoorzaam zijn zich te stoten aan de steen. En het was ook de bedoeling dat als ze ongelovig zouden zijn, zouden zij over de steen struikelen. En verpletterd worden staat er trouwens, maar goed. Lees ik maar niet mee. Het gaat erom wie wij zijn. Gij, vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Een priesterlijk koninkrijk kan ook. Maar als ik me goed herinner, staat het zo in Exodus 19. Want deze woorden zijn de woorden die tot Israël gesproken werden direct nadat het volk verlost was uit Egypte, uit het diensthuis was uitgeleid, geplaatst was in de vrijheid van de woestijn. Of je er blij mee moet wezen, weet ik ook nooit. Maar in ieder geval uitgeleid uit de slavernij van Egypte. En toen werd tot hen gezegd, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk mij ten eigendom. Hier vertaald met een verkregen volk. Maar dat betekent uiteraard ongeveer hetzelfde. Maar de aardigheid is dat Petrus zegt dat precies die woorden die daar werden uitgesproken over alle stammen van Israël, dat die nu van toepassing zijn op de gemeente op grond van geloof. U die gelooft. Maar ik hoop dat je er ook bij begrijpt of bij begrijpen wil dat dat niet voldoende is. Geloof, want er werd gezegd, gij, er werd uitdrukkelijk gezegd tot het volk dat daar uit Egypte was uitgeleid. Zodat er toch een connectie moet wezen tussen gij die gelooft en die 10 stammen van Israël. Er moet een doorgaande lijn in zitten en daar gaat het over. Dat wil zeggen, dat steekt erachter. En dat levert de juridische basis op. Komt er ongeveer op neer, maar voor velen is dit natuurlijk helemaal geen nieuws. Maar het komt er ongeveer op neer dat wij in de Bijbel lezen over het ongeloof van de Joodse natie. Niet omdat alle Joden ongelovig waren. Zelfs niet omdat de meerderheid ongelovig was, want dat staat nog te bezien. Dat weten wij ook niet. Maar wel omdat de officiële regering en dus de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk ongelovig was. En officieel dus, en dus namens het volk, de Heer verwierp. Vandaar elke keer die scènes, in de evangelie natuurlijk, maar daarna in handelingen, met het Sanhedrin. Aan wie keer op keer het evangelie werd voorgesteld. En keer op keer wezen zij het af. En de laatste instantie was helemaal in 28, waar we terecht waren bij de Joodse leidslieden in Rome. En het blijft hetzelfde verhaal, zij wijzen het af. Maar volgens mijn beste weten, al lees ik het niet zwart op wit, dat wil zeggen niet expliciet in de Bijbel, volgens mijn beste weten werd binnen de kortste keren het evangelie gebracht in Brittannië aan het Britse vorstenhuis en in Rome aan het Britse vorstenhuis, in laatste instantie door Paulus. Ja, ik kan het ook niet helpen. En die beliefden het wel. Die kwamen tot geloof. Met andere woorden, de regering, want die bestond in die dagen niet meer dan uit een koningshuis. De regering van het volk kwam tot geloof. En that's it. En aangezien ze het volk vertegenwoordigen, of het volk er nou mee eens is of niet, heeft er niets mee te maken. Door ons Nederlanders trouwens heel goed te begrijpen. Hè? Ja, de regering doet dat en dat is het dan. En zij vertegenwoordigen het volk officieel. En dat is het verhaal. En zo is het gegaan, dat wil zeggen, de Joodse regering wees het af en de regering van de Britten nam het aan, zodat je de conclusie moet trekken dat de Britse regering, Brittannië is de term uit die dagen, zuidelijk Engeland, dat de Britse, het Britse volk, om zo te zeggen, niet anders is dan de voortzetting van de stam van Efraïm. Kan dat ook op andere wijze wellicht aangetoond worden? Het antwoord is ja, maar dat is iets moeilijker. En dat gaat echt 100% buiten de Bijbel om. Dit gaat niet zo ver buiten de Bijbel om. Behalve dan dat in de Bijbel niet staat dat het evangelie in Brittannië gepredikt werd. Maar er staat wel in de Bijbel op voorhand dat het evangelie zou afgewezen worden door de Joden. En toen zou het van Gods wegen gezonden worden aan Brittannië. Want het staat wel degelijk in het profetisch woord. Al heeft men het wegvertaald. In Jesaja 42 en 49 kunt u lezen dat het zou gaan naar de eilanden der zee, naar eilanden der zee en in het bijzonder tot, maar dat betekent naar, een verbond des volks staat er dan. Omdat de vertalers niet wisten wat ze ermee aan moesten, hebben ze het gewoon letterlijk vertaald. En verbond is Brit en volk is Am, dat staat er. En dat betekent dus gewoon Brittannië, want Brit betekent verbond. En An in Britten, dat betekent volk. Britten betekent het volk of de natie der Britten. En in het Hebreeuws wordt dat dan Brit, neem je gewoon over, Am. Brit Am, en dat staat er ook inderdaad. In zowel Jesaja 42 als 49, en er staat waar het is, de eilanden der zee, en voor de goede orde voeg ik er ook nog maar aan toe, maar ik ga steeds sneller spreken, voeg ik maar aan toe dat eilanden der zee natuurlijk onzin is, want het is een pleonasme, dat weet u, hè. Eilanden, heb je ook eilanden die niet in de zee liggen? Nou, bij nader inzien niet, maar het woord zee kan ook vertaald worden met westen, omdat vanuit het land der Hebreeën de zee nou eenmaal in het westen lag. En zee en westen is hetzelfde woord, dus men moet vertalen met de eilanden in het westen. En raad eens wat, de eilanden in het westen moet je nog met hoofdletters schrijven ook, omdat in ieder geval sinds Herodotus, daar ben je toch een paar jaar terug hoor, 500 voor Christus of zo. Sinds Herodotus wordt de uitdrukking eilanden der zee gebruikt voor wat hij ook noemde tin-eilanden. En dat is Brittannië. Zo heet het nou helemaal. Er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. En daar gaat het dus over. Hè? De juridische grond voor de positie van de gemeente als volk van eerstelingen, als vertegenwoordigers van Israël, niet alleen op grond van afstamming, maar ook op grond van dat men gelooft. Want als men niet gelooft, kan men ook niet Israël zijn. Het zijn dus twee lijnen eigenlijk samen. En die lopen hier samen en daardoor zijn wij, omdat we aan dat volk zijn toegevoegd, wie wij ook waren, en van wie wij ook afstammen, van mijn part stammen we van Gam af, of van Javed, wie dat maar wezen mag dan, want dat weten we niet, hè. Dat doet er ook niet toe. Maar door geloof hebben we deel gekregen aan die God van Israël en dus aan dat volk van Israël. Dat zit niet anders op. We zijn daaraan toegevoegd, zoals elke heiden ook in het verleden kon toegevoegd worden aan Israël en dus deel kon krijgen aan dit uitverkoren geslacht, de koning, de priesterdom, een heilig volk, de Heer ten eigendom. Hebben we die nog? Ja. Zijn wij dan Israël? Het antwoord is ja, dat zijn wij, ja. Maar het is maar de vraag wat je daaronder verstaat natuurlijk. Je moet het wel weten wat het is. En Israël is dat uitverkoren volk dat uitverkoren is om de Heer te dienen in vrijheid. Ooit over nagedacht hoe dat was met Israël? Ze zeiden, de farao werd gezegd, let my people go, dat ging in het Engels, hè. Let my people go. Ik heb een lijst in mijn tas trouwens, heeft er niks mee te maken, maar ik vind het leuk om nog eens wat te zeggen. Ik heb een lijst in mijn tas met 22.000 Engelse woorden, waarvan kan aangetoond worden dat ze gewoon Hebreeuws zijn. Bestaan er dan nog meer dan 22.000 Engelse woorden? Nou, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Kan nooit veel meer wezen. Maar het is Hebreeuws. Ja, met erbij vermeld hoe dan, hoe de afleiding is en wat de echte betekenis van het woord is. Enzovoorts. Dat is toch interessant, nietwaar? Hoe zou dat nou komen, vraag je af, hè? Maar goed, dat weten we dan nu ook weer. Maar waar het maar om ging was, let my people go. bij wijze van spreken dan, met de woorden van een spiritual. En daarna was de vraag, maar wat moet dat volk dan in de woestijn gaan doen? En toen werd gezegd tot Farao, zij gaan de Heere een feest vieren. Ooit begrepen welk feest dat was? Staat er toch? Ze zouden de Heere een feest vieren. Waarom moesten ze uit Egypte weg? Om de Heere een feest te vieren. Maar wat de Bijbel zegt is, ze zouden verlost worden uit Egypte. En in die verlossing zouden ze zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Toen heb ik het maar bij elkaar opgeteld, want 1 en 1 is 2. Nou goed, heb ik het maar bij elkaar opgeteld. Blijkbaar is het dus zo dat die positie van uitverkoren geslacht, koninklijke priesterdom, heilig volk, een verkregen volk een feest is. En dat er in de Bijbel als feest beschouwd wordt om de Heer te dienen. Nou ja, in elk geval, de feesten die in Israël gevierd zouden worden, op voorschrift, die van Leviticus 23 of zo, dat zijn inderdaad niet de gezette hoogtijden van Israël, maar het zijn de gezette hoogtijden des Heren. Het zijn feesten die de Heren gevierd zouden worden. Het is een dienst aan de Heer, maar het is een feest voor het volk, dat wil zeggen een volksfeest, maar den Heren. En in onze levens moet het een feest zijn om de Heer te mogen en te kunnen dienen. Want daartoe zijn we verlost geworden. En daarom zijn wij geworden een uitverkoren geslacht. Uitverkozen, hè? Uitverkoren, uitverkozen. Nee, niet gekozen, uitgekozen. Dat wil zeggen, niet alleen maar aangewezen van op afstand, ik kies die, maar ook daadwerkelijk eruit gehaald, om zo te zeggen. Apart gezet. Zoals Israël verlost werd uit Egypte en van Gods wegen eruit gehaald en niet alleen maar gekozen, zoals dat met ons ook gebeurt. Wij zijn getrokken, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij zijn bevrijd van de slavernij, van zonde, dood en wet enzovoorts. Kortom, wij waren slaven, maar de zes is om, hebben we het over gehad. En we staan in de zeven, maar u weet toch wat de zeven is? Sabbat, feest des Heren. Wordt als eerste genoemd trouwens ook in de Bijbel. Onder de gezette hoogtijden des Heren. En daar gaat het dus over. Hè? Gij zijt, nou, dan wordt gezegd wie wij zijn. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, maar zoals gezegd, ik meen dat in Exodus 19 het andersom staat. Maakt ook geen verschil. Een priesterlijk koninkrijk, een volk van koningen en priesters namelijk. Maar koningen zijn eerstgeborenen en priesters zijn ook eerstgeborenen. Dus in de praktijk is het verschil niet zo groot. En bovendien, onder het oude verbond gingen koningschap en priesterschap niet samen. Maar onder het nieuwe verbond zijn ze weer samengebracht. Dat weet je toch, hè? Koningschap was voor de stam van Juda en priesterschap voor de stam van Levi. En eerstgeboorterecht voor de stam van Efraïm. Jozef, Efraïm. Verdeeld over drie stammen, maar het hoort bij elkaar. En het komt bij elkaar in Christus, want hij is eerst geboren, hij is koning en hij is priester. Hij is inderdaad uit de stam van Juda, vanwege het koningschap. En wat de priesterschap betreft, nou ja, hij is priester van een andere orde. En niet onder het oude verbond, dan had hij uit Levi moeten zijn. Maar sinds zijn opstanding is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Hebreeën 7 zet uiteen dat hoge priesterschap nou eenmaal oudere rechten heeft, omdat het in de Bijbel eerder genoemd is geworden dan het priesterschap uit de stam van Levi. Hebben we die nog? Levi werd pas priester. Nou, Levi was al lang overleden, maar de stam van Levi werd pas de priestelijke stam na de uittocht uit Egypte. Dat is in Exodus, maar in Genesis 14 vind je al genoemd Melchizedek en zijn priesterschap. Dus dat heeft oudere rechten en omdat het eerder is en ouder, is het per definitie hoger. En zo komt koningschap en priesterschap bij de Heer Jezus Christus terecht. En dus bij de eerstgeborenen en worden die drie begrippen die verdeeld waren onder het oude verbond, om redenen die ik nou niet ga uitleggen, maar ze worden weer bij elkaar gebracht onder het nieuwe verbond. Maar het geldt niet alleen voor Christus, maar voor ons ook. Wij zijn een volk van eerstgeborenen en daarmee een volk van koningen en priesters, dan wel een koninklijk priesterdom, zoals het hier heet. En het wordt nog herhaald in Openbaring 1. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloedleven. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid. Een zegenbede, min of meer aan het eind van de Bijbel en min of meer aan het eind van dit weekend. Maar dit is de korte samenvatting van het hele verhaal, hoor. We zijn in vrijheid geplaatst, anders kun je niet erven. En wat erven wij? Koningschap en priesterschap, namelijk eerst geboorterecht onder het nieuwe verbond. En wat is daar de bedoeling van? Wel, dat daardoor hem de heerlijkheid gegeven wordt. Openbaring 1 vers 6 is, meen ik. Lied 166 uit de bundel van de vergaderingen. Hem, wist je het nu? Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dus de samenvatting van onze positie. En Petrus doet het hier iets uitgebreider, citeert het Oude Testament en zegt: gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een volk van priesters, van levende stenen samengebouwd tot één tempel, tot één geheel, tot één gemeenschap. Ik vraag me soms af of het woord gemeenschap eigenlijk nog wel mag in een nieuwe Bijbelvertaling, want er verstaat de gemiddelde jonge man of jonge vrouw tegenwoordig iets anders onder. Wat maakt het allemaal lastig, maar zo is dat. Wij zijn geplaatst in één gemeenschap. Wij vormen één gemeen, is gewoon één. Een eenheid. Eén lichaam uit vele leden, één tempel uit vele steden. Maar één lichaam met één hoofd en één tempel met één fundament. En anders met één hoeksteen, topsteen namelijk. En beide worden in de Bijbel genoemd. Maar nog een keer, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, dat wil zeggen hem ten eigendom, een volk dat zijn eigendom is, betekent het, eigenlijk zijn schat, maar goed. Opdat gij zijt, opdat gij, onthoud hem, hè? Gij zijt, dubbele punt, en dan opdat gij, want er is een doel aan, waarom, of beter nog, waartoe. Zijn wij dat? Wel, opdat gij zoudt verkondigen, in de brede betekenis van de term, bekend maken. Dat is verkondigen. U weet dat klinkers in allerlei talen altijd veranderen. En ik zeg altijd, tussen twee dorpen op de Veluwe veranderen de klinkers al, en anders tussen drie straten in Amsterdam wel. En in het Hebreeuws schrijven ze dus helemaal maar geen klinkers op, want iedereen maakt toch zijn eigen klinkers. Verkondigen wil zeggen bekendmaken, komt doen. Hè? Met een D, broeder, ja. Goed. Opdat gij zoudt verkondigen, bekendmaken, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Waarom riep God Israël tot priesterlijk volk? Opdat ze daarna de predikers zouden zijn van die God die wonderen doet. Van die God die verlost uit de zwaarste vorm van slavernij. Die God aan wie de natuurkrachten onderworpen zijn. Die God die de wateren van de Schelfzee doet splijten. Toen kwam er een theoloog langs en zegt: nou, ik heb dus onderzocht, die Schelfzee kan niet dieper geweest zijn dan hooguit 50 centimeter. Aangenomen dat het oostelijke wind was, want anders was het gewoon een laagje modder. Die kennen u toch, hè? Dat is wetenschap. Wat een onzin, hè? Je weet waarom het onzin is, hè? Je kan in een laagje modder namelijk geen leger Egyptenaren verzuipen. Dus dat kan niet zo geweest zijn. Maar ja, wetenschappers zien wel meer over het hoofd, hè? Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Men is altijd geneigd het werk Gods te kleineren, nou eenmaal. Maar vervolgens zou ik de vraag moeten stellen: waartoe heeft God ons verlost? Wel, opdat wij die verlossing ook zouden bekendmaken. Zoals Efeze 2 zegt: wij waren dood door de misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Maar God, die rijk is in barmhartigheid enzovoort, die God, die rijk is in genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons, die God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Dus wat verkondigen wij? Een God die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Want zo staat het daar. Dat is wat wij prediken uiteraard. En waarom ook niet? Wij kunnen daarvan getuigen, omdat het aan ons gewerkt heeft. Dat wil zeggen, die kracht Gods heeft hij aan ons gewrocht. Maar zo staat het in hoofdstuk 1 van Efeze 1. Daar gaat het om. En dan ook goed te begrijpen dat de verkondigende functie niet slechts de functie is van de mond die zou spreken, hoewel dat, voor zover ik begrepen heb, toch het belangrijkste is. Mijn Bijbel leert dat het woord, laat ik het anders zeggen, mijn Bijbel leert dat de mond, de tong, de keel, de lippen, de eerste lichaamsdelen zijn, het is er eigenlijk maar één, het spraakorgaan, dat het eerste lichaamsdeel is waarmee wij uitdrukking geven aan ons wezen en aan dat wat in ons is, wat ons beweegt en wie wij zijn. Daarom heet het ook in de eerste plaats dat de mens een zondaar is en het gaat primair om de zonden der tong. Volgens Jacobus 3, bijvoorbeeld. En andersom is het dus ook zo, als wij de gerechtigheid zouden dienen, dan doen we dat met het meest voor de hand liggende lichaamsdeel, dat is het spraakorgaan. Wij spreken erover, want zei de Heer, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is wat de mond spreekt, uiteraard. Maar te denken dat het daarbij blijft, dat is een misverstand. En uiteindelijk waren er maar weinig Israëlieten die tot persoonlijke opdracht hadden om dat woord Gods letterlijk te spreken. Maar het neemt niet weg dat het volk als geheel een demonstratie, en dus een verkondiging in bredere zin, een demonstratie zou zijn van Gods werk, Gods almacht, Gods liefde, Gods trouw, Gods langmoedigheid, Gods goede tierenheid en wat het nog meer was. En uiteindelijk, voor zover het ongelovig was, was zelfs een demonstratie van Gods toorn, staat er. Maar niettemin is dat onze roeping, opdat gij zoudt bekendmaken de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar ik had je toch eigenlijk, als het niet zo verlegen was, dan zou ik je gewoon vragen, liefst individueel, ik doe dat nooit, maar zou ik je individueel vragen, en ben je verlost uit de duisternis? En dan niet, zou ik niet vragen, en waar staat dat dan? Maar dan vraag ik, hoe weet je dat? Waar blijkt dat uit? Want het is één ding te zeggen, ja, we hebben deel aan die zegeningen, maar de vraag is uiteindelijk, en leven we daar ook uit? Ik bedoel, zijn wij hoorders des woords, of zijn wij ook daders des woords? Ik kan wel zeggen, ik ben een Israëliet, ik behoor tot het uitverkoren volk van God, dat roepen de Joden ook. Maar het blijkt nergens uit. Integendeel, het blijkt dat het niet zo is. Daarom roepen ze het ook zo hard natuurlijk. Wij zijn het uitverkoren volk. De gemiddelde reactie van de gemiddelde heiden is dan, als je uitverkoren bent door de God die hemel en aarde gemaakt heeft, hoe vindt die God die hemel en aarde gemaakt heeft niet? Want wat heb je dan aan zijn uitverkiezing als je er even door vervolgd wordt? Het helpt immers niks, integendeel. En het blijkt dus niet dat het het uitverkoren volk is. En zeker niet het uitverkoren volk, uitverkoren door een God die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grote liefde, waarmee hij hen lief gehad heeft enzovoort. Want dat is niet de zin. Toch? Het is ook niet waar namelijk. In ons geval is het wel waar, maar mag het dan ook alsjeblieft ergens uit blijken? Ik bedoel, niet zo niet meteen naar buiten toe, ik bedoel, wij hebben het eeuwige leven en het werk van de gemeente is niet afgelopen bij de opname van de gemeente, want eigenlijk begint het dan pas. Dan zit de opleiding erop, dan worden we gebreveteerd om zo te zeggen. En van Gods wegen officieel krijgen we dan een blijvende, hoe heet zoiets, een vaste aanstelling heet dat, hè? Tot zoon, tot erfgenaam, tot koning, tot priester en wat het maar wezen mag. Wat dat betreft is het tijd genoeg. Maar het idee is wel degelijk dat in onze dagen, terwijl we hier nog op aarde zijn, dan toch deze dingen, die kenmerken van dat koninklijk priesterlijk volk, naar buiten komen. Dat het zich uitdrukt in onze wandel. Want wat moet je met licht? Er staat toch, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Waar hebben wij een licht voor nodig dan? Als je geen poot verzet, kan je net zo goed het licht uitdoen. En als we dus naar bed gaan en van plan zijn geen poot meer te verzetten, wat niet altijd helemaal uitkomt, broeder, maar voor sommigen niet. Maar goed, dan doe je dus het licht uit. Het dient nergens toe. Zie? En als wij uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht, wat zouden wij dan doen? In het licht wandelen, zegt 1 Johannes 1, gelijk hij in het licht is. Of zelfs gelijk hij licht is, enzovoorts. En in het licht, staat er, hebben wij gemeenschap met elkander. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, is dat 1 Johannes 1 vers 7. Zo hebben wij gemeenschap met elkander, dan zien we elkaar ook. En niet maar oppervlakkig, want het licht is aan. Zie? En daar wandelen we in. En omdat we elkaar zien, is het dus communicatie. En dus gemeenschap en dus leven, want dat is allemaal hetzelfde. Hè? Leven, communicatie, gemeenschap, allemaal hetzelfde en daar is licht voor nodig. Zie? En indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed, leven, maar dat is hetzelfde als licht en gemeenschap. Het bloed van Jezus Christus, die is het leven en het licht. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat is wat dan gebeurt. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dat wij in dat licht wandelen. Dat wil zeggen, wandelen in de kennis van de Heer Jezus Christus. In de kennis van het werk dat hij tegenwoordig doet. In de kennis en dus het bewustzijn van dat hij bezig is zich een gemeente te verzamelen en op te bouwen. En van die gemeente maken wij deel uit. En als leden daarvan, en daarmee leden van zijn lichaam of van zijn volk, hebben wij een positie in dat geheel. En zo'n geheel bestaat in de praktijk niet als er niet een verband bestaat, communicatie, leven. Als er geen verband bestaat tussen de individuele leden. Daarom beleggen wij bijvoorbeeld, het is maar eens in het jaar, maar beleggen wij zo'n weekend als dit. Niet eens in de eerste plaats om je de Bijbel voor te houden, want dat is niet de directe aanleiding. Ik kan niet zonder gewoon, anders werkt het niet. Maar het doel is, in de eerste plaats, dat je elkaar ontmoet. Dan hoef ik namelijk niet de praktische voorbeelden te geven. Dat kun je dan onderling doen, enzovoorts, hè. Onder het motto, heb jij dat nou ook? Of, goh, heb jij dat ook? Enzovoorts. En hoe doe jij dat? Enzovoorts. Nou goed, zoiets. Maar dat is wel degelijk waar het om gaat. Dat we ons spiegelen aan elkaar. Dat we gemeenschappelijk opgroeien naar de Heer Jezus toe, was de bedoeling. Met liefde voor elkaar, met verdraagzaamheid naar elkaar en met dezelfde gezindheid gericht op de Heer Jezus Christus. Want dat is de situatie waarin wij ons nou eenmaal bevinden. Of je dat nou leuk vindt of niet, wordt niet gevraagd. Het is nou eenmaal zo. En als we beseffen hoe het in elkaar steekt en dat serieus nemen, dan is de eerste conclusie dat het inderdaad een feest is. De tweede is inderdaad dat we vrij zijn. En de derde is dat het een doel dient. En dus zijn we toch dienstbaar. Misschien geen dienstknechten of slaven, maar dan dienaren in de vrijheid, maar juist daarom erfgenaam. Nou ja, en zo werkt het in elke familie. De broers en zusters worden geacht samen op te groeien. Ze worden in de eerste plaats opgevoed door de ouders en in de tweede plaats door elkaar. Zo werkt dat toch? Men spiegelt zich toch aan elkaar? Nou ja, er gaat een boel mis, maar dat hoef je mij niet te vertellen, dat er een boel mis gaat. Maar we hebben het hier over geestelijke zaken in de eerste plaats. En dat gaat niet mis, omdat daar het een en ander gecoördineerd wordt, met een moeilijke term, georganiseerd wordt. Niet door mensen die ervoor geleerd hebben of zoiets, maar gewoon door het hoofd zelf, omdat de gemeente een levend organisme is. En daartoe zal de Heer ons gebruiken. Daarom komen we ook naar zo'n weekend. Misschien niet om wat te halen, maar altijd wel wat natuurlijk, maar misschien ook om wat te brengen. zin om een contact op te doen wat je zelf niet nodig hebt en wat je een boel gaat kosten, maar waarin je een functie kunt vervullen en de heer zet je daar. Oh, wil je mij dienen? Nou, dan heb ik een klusje voor je. Ik zal je eens even tegen die of die laten oplopen. Dan heb je voorlopig je handen vol. Komt allemaal voor. Maar vraag mij niet of hoe je ermee aan moet of zo, dat weet ik ook niet. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. En niet naar de ander toe in de eerste plaats, maar naar de Heer toe die je dient, uiteraard. En of jij nou die ander wat moet leren, of dat de Heer jou daardoor zelf iets wil leren, waarschijnlijk allebei mag ik aannemen. Maar meer hoef ik er niet over te zeggen. Zo werkt het nou eenmaal. Zie? En we stellen ons daarvoor open, beschikbaar, en we doen dat zelfs op eigen kosten, uiteraard. Waarom ook niet? De Heer heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben, dus we kunnen dat nog ophoesten ook. Hij geeft ons de mogelijkheden. Nou goed, daar zijn ook tal van voorbeelden van in de Bijbel, met name in de Oud-Testamentische geschiedenis. Was het Jeremia 34, waar Israël de slaven vrij liet? Enige gelegenheid in de geschiedenis. Het was niet na 6 jaar, maar ze lieten de slaven vrij. Ze hadden er toch niks meer aan, want ze waren omsingeld. Het was dus eigenlijk een jodenstreek. Maar goed. Maar ze waren omsingeld door de Babyloniërs enzovoort. En ze lieten de slaven vrij. Dachten ze, helpen ze ons misschien ook nog enzovoort. De Heer zei, prima gedaan, slaven vrij laten. Nou ben je op de goede weg. Want, zegt hij, ik heb jullie toch vrijgelaten in de tijd uit Egypte. De slaven vrij laten. Nu gaat het voor het eerst goed. Maar daarna werd het beleg weer gelegd om de stad. En toen hadden ze toen werd het beleg om de stad opgegeven door Babel. En toen haalden ze allemaal hun slaven weer terug. Slaven vangen weer. En weer opsluiten. En toen zei de heer, nou is het afgelopen de volgende keer. Als het beleg om de stad gelegd wordt, dan wordt Jeruzalem ingenomen. Als het gebeurt. Enzovoort. Hè? Maar goed. Waar om gaat is, broeders en zusters en jongelui, dat wij in de dienst van onze Heer staan en ons zouden realiseren wat de Heer voor ons gedaan heeft, tel uw zegeningen en daarna ons realiseren dat er niks anders op zit dan dat dezelfde zegeningen die Hij ons gegeven heeft, zouden wij anderen ook geven. En het geduld wat de Heer met ons heeft, dat zouden wij voor anderen ook opbrengen. Eenvoudig omdat we ons bewust zijn te behoren tot een uitverkoren volk, nu nog in opleiding en in de toekomst aangesteld in zijn dienst definitief. Geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat wij in dat licht zouden wandelen. En waar we in dat licht wandelen, daar ontstaat die gemeenschap, beleven wij die gemeenschap ook, maar ook alleen daar. Dat moet ik dringend nog even zeggen, was de bedoeling. Ook alleen daar, maar ik ben nu dus in 1 Johannes 1. Ook alleen daar reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. Om nog even heel kort door de bocht te gaan. Ik ken er die zeggen, ja, maar ik kan eigenlijk de Heer niet goed dienen. Ik ben mij namelijk altijd zo bewust van dat ik een zondaar ben. Dat het kort schiet. Ik doe nog zoveel verkeerde dingen. En er was zelfs iemand die zei zondige gedachten te hebben. Hetgeen ik me nauwelijks kan voorstellen. Onder jongelui. Maar dat heb ik nagevraagd aan een pastoor. Maar die kreeg zo'n boei. Dus dat hoort niet op. Maar zo van, en dat remt mij, dat maakt het moeilijk voor mij om, hoe kom ik daar vanaf? En daar kom je niet vanaf. Hè? En als je er wel vanaf komt, ben je niet helemaal gezond, lijkt mij. Maar, daar heb ik weer ergens anders nagevraagd. Well. Daar kom je niet vanaf. En daar is een goede reden voor, dient ook een doel. Het doel is dat je dus niet zou vertrouwen op je eigen volmaaktheid. Natuurlijk, er bestaan secten of stromingen of hoe die maar heten, die zeggen, de bedoeling is dat de zonden in ons leven onderdrukt worden, zodanig dat we niet meer zondigen. Per slot, de Heer Jezus zondigde ook niet en Hij is ons voorbeeld. We hebben zijn leven, dus het moet zover kunnen komen dat wij niet meer zondigen en daar streven zij naar. Het bestaat. He? Nou, er bestaan mensen die dat leren. Maar het werkt niet. En al zou het wel werken, dan is het het verkeerde doel nog steeds waarnaar men streeft. Dat is het doel niet. Het doel is niet dat we niet meer zondigen. Het houdt namelijk vanzelf op als we onder de tram lopen. Of wat, er was nog iets. Maar goed. Dat houdt namelijk vanzelf op. Het doel is dat wij de Heer dienen. En niet op persoonlijke titel, maar gewoon op grond van dat hij ons verlost heeft, ons bekwaam gemaakt heeft, ons in die positie gesteld heeft en ons oproept om met vrijmoedigheid, dat is de Hebreeënbrief dus weer, en Efeze 3, om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom, ons te melden bij de hoge priester, opdat wij die zouden dienen. En waarom heb je daar moed voor nodig? Want er staat het toch, met vrijmoedigheid. Waarom heb je daar moed voor nodig? Nou ja, omdat je als zondaar in wezen niks goeds hebt te verwachten van een ingaan tot of een naderen tot een rechtvaardig God. Omdat je weet hoeveel je tekort schiet. Dat je niet deugt. Domwaardig bent, heet zoiets. Maar het is nou juist de eerste test van ons geloof. Geloven wij wat de Bijbel zegt? Dat we eenmaal geheel gereinigd zijn. En dat de Heer voor de rest zou zorgen, ongevraagd, omdat hij daartoe is aangesteld. Geloven wij dat, dat onze zonden niet... Wij verwachten niet dat hij het zondigen als zodanig en onze mogelijkheid daartoe uit ons leven wegneemt. We verwachten ook niet dat hij de zonde in ons leven overwint, in de zin van dat die zonden er niet meer zullen zijn na verloop van tijd, zodat we heilige boontjes worden. Daar komt het idee vandaan dat dat heiligmaking is. Het is niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat wij, ondanks wie wij zijn en in het besef van wie wij naar de oude mens zijn, niettemin met vrijmoedigheid tot de Heer naderen, ons bij hem melden, in het besef van wat hij van ons gemaakt heeft. God ziet ons in Christus volmaakt. Niemand van ons heeft enige excuus om te zeggen, maar mij kan de Heer niet gebruiken, ik deug er niet voor. Ik neem wel genoegen met een plaatsje in een hoekje in de hemel enzovoorts. Maar je zult er de eeuwigheid lang spijt van hebben overigens. Het is ook allemaal maar grote, hoogmoedige praat hoor dit. He? Je zou een beetje nederiger moeten worden en je onderwerpen aan wat de Heer zegt. En dat ik dit zeg is omdat iemand tegen mij zei, die kwestie, toen ik dat begreep, dat God die zonde niet rekent en dat er voor hem niks uitmaakt, toen pas was ik vrij. En ik denk, nou ik moet zeggen, dat is mijn ervaring ook. Precies hetzelfde. Je moet daar overheen stappen. Natuurlijk deugen wij niet, als we eerlijk zijn voor onszelf. Deugen wij niet. Maar als we eerlijk zijn naar de Heer, dan leggen we niet onze normen aan, maar zijn normen. Daar is moed voor nodig, omdat het in strijd is met onze eigen ervaring, onze gevoelens, ons persoonlijke rechtsgevoel. Want dat zegt, wij deugen nergens toe, wij komen tekort, wij schieten tekort, wij kunnen niks, enzovoorts. Oké, dat is allemaal waar. Maar God zegt, gij zijt in Christus volmaakt. De Bijbel zegt, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verband te zijn. En de Bijbel zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, Hebreeën 10. En er staat niet, onze levens gereinigd hebben van zonden of zoiets, maar onze harten gereinigd hebben. Niet het vlees gereinigd hebben, de harten gereinigd hebben. Van een kwaad geweten, daar gaat het maar om. De Heer neemt de zonde niet weg, heeft er geen belang bij. Hij rekent het niet, is juridisch mee afgerekend, staat niemand in de weg, hem in ieder geval niet. In onze dienst staat de Heer. Maar als wij gericht zijn op een positie, op een imago in de wereld, zal ik maar zeggen, in de samenleving of in een plaatselijk kerkgenootschap of andersoortige menselijke vereniging. Als je daarop uit bent, ja, dan moet je een schoon gelaat kunnen tonen aan de mensen. En dat wordt moeilijk, zonder te liegen bedoel ik.
Schijnheilige boontjes.
Ja, schijnheilige boontjes, zei het dan, ja. Precies. Dan wordt het moeilijk. Maar voor de Heer in zijn dienst, dat is een heel ander ding. Maar dan verwachten wij ook niet loon van mensen of erkenning door mensen, maar dan verwachten wij loon en erkenning, heerlijkheid heet het bij elkaar, van de Heer zelf. En daarin zijn wij onderweg en daartoe zijn wij geroepen. Uitgegaan uit deze wereld. Afgezonderd tot de dienst aan God betekent dat. Een heilig volk, een verkregen volk, opdat wij in dat licht zouden wandelen, gemeenschap zouden hebben met elkaar, gereinigd zouden worden, 1 Johannes 1, vers 7, door een levende Christus, want zo vertaal ik het dan maar even vrij, hè? Door het bloed van Jezus Christus namelijk. En daarna in de verkondigende functie, dat wil zeggen dat we niet alleen hoorders zijn des woords, maar ook daaruit leven. Daders des woords en daders des werks, waardoor in elk geval onze verbondenheid met elkaar als kinderen Gods in de praktijk bevorderd wordt. Want dat is primair in de eerste plaats de wil van God. Dat we leren verstaan hoe het is, maar dat ook in de praktijk leren te leven als leden van die ene grote gemeente waarin God ons een plaats gegeven heeft, waarin we een positie innemen, maar waarin wij wel degelijk verantwoordelijkheid dragen. Daartoe zijn we vrijgesteld van al die menselijke inzettingen, religie, wet of hoe het maar heten mag, zijn daartoe geplaatst onder het nieuwe verbond in de dienst aan die ene Heer. En het aardige van dat ene lichaam is natuurlijk toch dat hij maar één hoofd heeft. En dat we maar met één hebben te rekenen. En dus ook met één hebben af te rekenen. Vandaar doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Maar het aardige is, ieder voor zich neemt zijn eigen positie in. In een relatie met de Heer Jezus Christus uiteraard. En het zal blijken dat het geheel van de gemeente inderdaad werkt als een eenheid. Als een gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. En dat is het enige waar wij als gelovigen bij horen. Amen.
Zullen we de Heer danken voor dit weekend. Vader, wij danken u van harte voor dat rijke woord. Heer, dat zo diep gaat in ons. Heer, dat het alles zuivert en reinigt. Heer, dank u voor het woord wat ons duidelijk maakt wie u bent en de weg die u gaat en die u met ons gaat. Dank u, Heer, dat wij dit weekend zoveel dingen hebben mogen leren. Zodat wij, als wij weer thuiskomen, dat woord in ons hart mee mogen dragen. Die zekerheid dat wij door u bevrijd zijn van de macht der duisternis. Maar meer nog, dat wij dienstbaar geworden zijn in het licht opdat we daarin zouden wandelen. En dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u wel, Heer. Voor die mooie uren die we hier hebben mogen doorbrengen. Waardoor wij weer nieuwe moed hebben. Weer nieuwe inzichten hebben. Weer verder kunnen gaan. Om te groeien in u. En u dienstbaar te zijn. In de rust die u ons hebt gegeven. Niet meer vliegen en draven. Maar luisteren, horen, hoorig zijn aan uw woord. Dank u wel voor het alles. Uw naam zij geprezen. Amen.